de podcast van Inigroep over het thema werkgeluk.
Dank u wel.
We zijn hier vandaag bij Inigroep om het te hebben over het thema, omdat daar toch nog veel misverstanden over bestaan in het bedrijfsleven. Klopt. Voor we beginnen met onze vragen, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja hoor, dus mijn naam is Gri Deka. Ik ben Chief Happiness en co-founder van Triangle. Wij werken rond welzijn op het werk en werkgeluk. En onze baseline is Try a Different Angle. Dus we doen dat op een heel vaak creatieve, originele manier. Net omdat het concept werkgeluk zeker nog niet voor iedereen evident is hier in België. Ja. Ik had in 2018 de kans om een boek te schrijven van welvaart naar werkgeluk. We hebben in dat jaar ook voor de allereerste keer de Week van het Werkgeluk in België gelanceerd. En we merken toch dat er sindsdien een goede evolutie is losgekomen. Dus ik ben een heel happy Chief Happiness.
Oké, perfect. We kunnen misschien beginnen met de basisvraag, de startvraag, waar veel mensen zich vragen over stellen. Wat is precies werkgeluk?
Ik weet niet of we met ons half uurtje gaan toekomen, Geert.
We gaan ons best doen.
We gaan dat regelen.
Ja.
Ik zou willen starten met wat is werkgeluk niet?
Okay.
Omdat heel veel mensen er een beeld van hebben dat absoluut niet strookt met onze werkrealiteit. Werkgeluk gaat niet over smileys en ballonnen. Werkgeluk gaat niet over hotshot-initiatieven, grote gala's die jaarlijks georganiseerd worden. Werkgeluk gaat ook niet over de big smile, 24/7, happy, flappy. Iedereen heeft altijd schitterende dagen bij ons op kantoor. Dat is het niet. En dat wil ik echt wel heel duidelijk stellen. Ja. Wat is het dan wel? Werkgeluk is een concept dat helpt om mensen op een gezonde, gelukkige manier door hun job te gaan. Het is een concept dat evidence-based is. En als we alle schilletjes eraf halen, dan gaat het eigenlijk over twee domeinen, twee items. Het gaat over goede relaties hebben op het werk, om zo te komen tot goede resultaten. Mm-hmm. En met die goede resultaten op een gezonde manier omgaan, zodat die relaties ook weer versterkt worden. Ja. Hoe kan je daar naartoe werken? Want dat is niet evident vandaag de dag. Door aan de basis te starten. Door als werkgever, als werknemer, preventieadviseur, teamleader, HR, samen te gaan kijken naar de basisvoorwaarden voor werktevredenheid. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de aspecten waarvan je veronderstelt dat die in orde zijn op het moment dat het arbeidscontract getekend wordt.
Ja.
Ik vertel jou niks nieuws dat heel vaak in realiteit niet het geval is. Als die basiswerktevredenheid goed is, ik heb een degelijke infrastructuur, er zijn duidelijke richtlijnen wat er van mij verwacht wordt, ik kan mijn job doen, ik word eerlijk verloond. Dan kan je naar de next level gaan en dat gaat over welzijn op het werk. Daar is het individu mentaal, fysiek in zijn of haar kracht terechtgekomen. En dan pas kan je gaan doorstoten naar de punt van ons piramidemodel dat we werkgeluk gaan noemen.
Oké. Okay. Maar is werkgeluk niet iets wat persoonlijk en subjectief is?
Geluk zeker wel. Wat jou gelukkig maakt, is voor mij misschien peanuts en omgekeerd. Ja. Er circuleren heel mooie afbeeldingen ook op internet. Hoe dat geluk iets is dat eigenlijk voor een stukje mindset is. Ja. De foto die je misschien wel gezien hebt, 3 kinderen staan op een podium en plaats 1 staat er heel beteuterd bij, terwijl het kind dat de derde positie heeft met zijn vreugde geen blijf weet. Hè. Dus als we spreken over het emotionele aspect, dan is dat iets subjectief. En wat jou gelukkig maakt, maakt mij niet per se gelukkig. Mm-hmm. Nu, los van het subjectieve stuk, willen wij vooral naar het kader gaan kijken.
Ja.
Ik ben als Chief Happiness niet verantwoordelijk voor het geluk van mijn collega's, net omdat het een subjectief gegeven is. Maar ik kan vanuit het concept werkgeluk wel gaan kijken, wat kan ik doen samen met mijn collega's om de omstandigheden te creëren om samen tot werkgeluk te komen.
Oké. Okay.
En werkgeluk gaat dus echt om gezondheid. Ik als individu, wij als team.
Ik denk ook dat veel mensen werkgeluk verwarren met werktevredenheid.
Klopt.
Wat is het verschil tussen beide?
De vraag die je je eigenlijk moet durven stellen, als jij 's avonds thuiskomt en je bent tevreden van jouw dag, mm-hmm. ga je erover spreken? Voel je de nood om dat te delen? De meeste mensen vinden dat normaal. En over tevredenheid moeten we het niet uitgebreid hebben. Niemand wordt er warm of koud van. We veronderstellen dat dat de dagelijkse gang van zaken is. Geluk, dat is iets waar we een emotie bij krijgen. Dat is dat subjectieve stuk. Als ik geluk kan gaan ervaren, als ik een job kan doen waar ik echt mijn zelfontplooiing kansen zie krijgen, als ik met purpose, met zingeving aan de slag kan gaan, als ik vanuit mijn talent kan werken en ik voel mijn energie borrelen, wow, daar wil ik het wel even over hebben. En dat is het grote verschil. Werktevredenheid wordt heel vaak ook gemeten. De enquêtes die er vandaag de dag zijn, zijn bijna allemaal werktevredenheidsenquêtes. Ja. En dat zijn eigenlijk ja, feitelijke gegevens. Daar worden vragen ingesteld waarover ik nadenk en dan ga ik mijn rationeel antwoord geven. Dat gaat over die basisvoorwaarden waarover ik net gesproken heb. Werkgeluk zit op het emotionele stuk. En dat is het grote probleem als we dan gaan kijken naar echte enquêtes. Als ik een vraag krijg en ik ga terugdenken, ja, voilà, ik geef mijn antwoord, zit ik dan nog bij die ervaring? Of zit ik bij het rationele deel waarover ik even nadenk, mm-hmm. waardoor dat we heel moeilijk tot de echte ja, beleving van werkgeluk kunnen komen. Ja, ja. Daarom dat je werkgeluk niet kan gaan meten zoals je tevredenheid meet. En op die manier kom je dus ook bij die twee verschillende concepten terecht.
Maar kun je bepalen welke factoren werkgeluk mee vormgeven? En zijn er daar factoren dan die meer bepalend zijn?
Zeker wel. De twee factoren die de grootste impact hebben, als de basiswerktevredenheid in orde is, als ons individu in zijn of haar kracht staat, mm-hmm. want gezondheid is een heel belangrijk aspect natuurlijk, mm-hmm. ja. Dat zijn eigenlijk twee dingen. En dat zijn de twee dingen die ik daar straks al even heb aangehaald. Dat gaat over resultaten. Dingen kunnen doen die zinvol zijn. Mm-hmm. Ik zie dat ik ergens kom met mijn job. En dat in de best mogelijke relaties. Leo Bormans, Global Ambassador of Happiness, Hope en nog een miljoen andere dingen, die zegt heel vaak, als het gaat over geluk, en dat geldt ook voor werkgeluk, dan gaat het eigenlijk over twee woorden. En hij vat het heel mooi samen als zijnde, geluk is andere mensen. Kunnen delen, kunnen leren van elkaar, de goede momenten samen vieren en de minder goede momenten ja, ergens terecht kunnen bij iemand, daar draait het om. Dat is heel dat stuk relaties. Ja. Dat concept werkgeluk gaat daar dus het stukje resultaten bij toevoegen. Want we kunnen het heel erg fijn maken, maar dan zitten we bij de fun factor.
Ja.
Als ik me goed voel bij mijn collega's, leuk, maar ben ik dan echt actief rond mijn job? Daar heb ik dat aspect relaties, dat aspect resultaten, zeker ook voor nodig.
Ja. Nu, als er factoren zijn die werkgeluk mogelijk maken, zoals je nu uitlegt, zijn er wellicht ook factoren die werkgeluk verhinderen. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan stress of je werk zelf kunnen indelen, de autonomie in je werk. Welke factoren spelen daar dan een rol?
Ja, er is al, en daar ben ik heel blij om, er is al vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan. En er zijn toch wel een aantal bronnen die het net iets moeilijker maken op vlak van werkgeluk. Wat zien we? Een grootschalig onderzoek dat hier in België is uitgevoerd vorig jaar. En wat zagen we daar als nummer 1 naar boven komen als het gaat over de ja, happiness killer, mm-hmm. dus de blokkade, een mogelijke blokkade voor werkgeluk? Dat zit op vlak van die relaties en meer specifiek die relatie met de leidinggevende.
Okay. Ja.
Als jouw leidinggevende wat heel vaak de realiteit is. Bijvoorbeeld is doorgegroeid van vakexpert tot people manager, mm-hmm. die heel goed is in de technische aspecten van de job die zijn team of haar team moet uitvoeren, maar niet echt kaas gegeten heeft van ja, hoe ga ik met de mensen in mijn team om? Dan zien we dat leidinggevenden vaak in de valkuil van micromanagement stappen. En heel veel teams hebben daar moeite mee.
Ja.
Evengoed kan je komen tot situaties waarin de stijl van leidinggeven zo ver afzit van hetgeen ik als teamlid nodig heb, dat ik geen vertrouwen voel bijvoorbeeld, of dat ik me echt niet op mijn gemak voel. En dan wordt het moeilijk. Dus die rol of die relatie met die leidinggevende, heel belangrijk. Een paar meer concrete aspecten, zoals inderdaad autonomie. Dat is iets dat heel veel werkgeluk kan boosten. Mm-hmm. Maar autonomie is niet, voilà, doe maar. Autonomie gaat over duidelijke richtlijnen hebben. Weten waar die stip op de horizon zich bevindt, want dat beïnvloedt die resultaten. Mm-hmm. En dat is een kader kunnen scheppen. Dus absolute vrijheid hoeft niet per se te betekenen dat er meer werkgeluk gaat zijn. Maar een gebrek daaraan, ik ga alles dicht betoneren en ik ga zeggen, stap 1, 2, 3, ligt helemaal vast. En nee, je mag niet bewegen daarbinnen. Dat helpt natuurlijk ook niet. Nog een heel belangrijk aspect, en dat komt ook altijd voor in de top 3 van de antwoorden op de vraag ja, wat geeft jou meer werkgeluk? En dat is directe feedback. We zien een verschil in het beleven van werkgeluk tussen veel arbeidersprofielen versus bediende profielen. Wat zien we vaak in de bediende wereld? Dat feedback iets is dat in een jaarlijks gesprek terechtkomt, het evaluatiegesprek. En dan kunnen er dus situaties voorkomen waarin je zegt, kijk, 9 maanden geleden, Geert, heb jij die situatie voorgehad? Daar moeten we het toch eens even over hebben. En jij denkt, 9 maanden geleden, waar gaat dit over? Feedback is een heel nuttige, dankbare tool als die instant kan gegeven worden. En het hoeft niet on the spot te zijn, maar toch minstens een paar uur later, laat ons zeggen, om daarmee aan de slag te gaan. Feedback is ook iets dat we vooral op een constructieve manier moeten kunnen inzetten. En dan kan feedback een echte booster zijn van werkgeluk. Maar als het niet relevant is, niet tijdig wordt gegeven, of als het vooral neersabelende kritiek wordt, dan is het natuurlijk ook een potentiële happiness killer.
Oké, ja. Maar vanuit jouw ervaring, je hebt al veel bedrijven begeleid, training gegeven, een boek geschreven. Waar denk je aan als je nadenkt over de vraag waarom mensen geen plezier aan hun werk beleven?
Die redenen die kunnen heel erg divers zijn. Als we daar naar de kern teruggaan, en ik ga redelijk katholiek overkomen nu, is niet mijn bedoeling, maar ik wil het verhaal ook wel duidelijk meegeven. Maar als we echt naar de essentie gaan, dan komen we dus wel bij de Bijbel terecht. Bij Adam en Eva. We laten even in het midden wie per se van die appel moest eten. Hè. Maar toen ontstond daar en dan, hè, in dat verhaal, ontstond het beeld van en nu zal jij als mens moeten gaan werken om de zonde recht te zetten. Ja, we hebben daar dat oorspronkelijk verhaal dat eigenlijk zegt, kijk, werk, dat is iets dat je moet doen om je schuld af te betalen, bij wijze van spreken. Ja. En of we het nu willen of niet, of we nu nog een religieuze maatschappij zijn, of we zijn ondertussen helemaal vrij van dat soort ideologieën, maakt niet uit. Het zit in ons programma, in onze genen. En vandaag de dag kijken dus heel veel mensen nog steeds naar werk als zijnde, ja, dat is iets dat ik moet doen, want. En die want hoeft zeker geen Bijbelse invulling te hebben, maar heel vaak is die want, ja, ik heb een job, want ik moet rekeningen betalen. Ik zou graag nog eten hebben op het einde van de maand. In mijn boek Van welvaart naar werkgeluk ben ik er ook helemaal gaan inzoomen op de mechanismes van de maatschappij. Ja, we zitten vandaag in een maatschappij die welvaart heeft bereikt, gemiddeld gesproken. Er is nog steeds heel wat armoede in onze maatschappij, maar laat ons zeggen, de gemiddelde Belg die is in staat van een dak boven zijn hoofd te hebben, een keer per jaar op vakantie te gaan, met een auto te rijden. Ja. En dat maakt dat we dat streven naar welvaart minder voelen, want dat hebben we bereikt. In heel die evolutie van streven naar welvaart hebben we werk ook gezien als, verdekken een moeilijk concept, hè? Denk even terug aan films zoals Daans bijvoorbeeld. Mensen werden ziek van hun werk. Mensen verongelukten nog steeds, maar gelukkig minder en minder, mede dankzij de preventieadviseurs. Mm-hmm. En dat maakt dat je een vrij negatief beeld ziet ontstaan. Werken wordt heel vaak gezien als een verplichting, als een last. En vandaag de dag zien we, welvaart is bereikt. Welzijn op het werk is ook een concept dat we meer en meer vorm hebben kunnen geven. Dus het is voor de gemiddelde Belg toch wel vrij normaal om te zeggen, ik kan een job doen waar ik niet ziek van hoef te worden, niet fysiek, niet mentaal. Dan streven we naar het volgende. En dat volgende niveau, dat zie je ook in ons model, dat is echt dat concept van werkgeluk. Waar een bijkomende factor dat dat ook beïnvloedt, is het feit dat het concept van the afterlife, en ik spreek niet bijbels nu, maar dat dat ondertussen ook een lichtelijk andere invulling heeft gekregen. Ik ga je het concrete voorbeeld geven van mijn ouders. Zij komen uit de generatie, zij zijn nu jonge zeventigers. Zij komen uit de generatie die actief was, heel erg strevend en zoekend naar welvaart. Hebben hard gewerkt om een deftig huis te kunnen bouwen, jaarlijks op reis te kunnen gaan, hun eigen wagen te kunnen hebben, hun dochter te laten studeren, noem maar op. Zij zijn met hart en ziel in hun job gevlogen, hebben zich nooit vragen gesteld over werkgeluk. Moet werken plezant zijn? Moet ik me er goed voelen? Nee, ik werk, want ik heb facturen te betalen. En zij hadden, van bij de start van hun carrière, het beeld van de dag dat ze met pensioen gingen. Mijn vader die is op prepensioen gegaan op de leeftijd van 52 jaar. Ik mag er niet te lang over nadenken, maar dat is over 12 jaar in mijn realiteit. Op die leeftijd was hij, en hij is vandaag nog steeds, heel vitaal, energiek, had zin in het leven en zag heel duidelijk, en nu kan ik eindelijk van het leven profiteren. Mijn moeder, gelijkaardig verhaal, bij haar heeft het geduurd tot 58 jaar. En zij zijn op dat moment echt als toffe gepensioneerden hun ding gaan doen in het leven, wat meer op vakantie gaan, fietstochtjes maken, gaan wandelen, noem maar op. Ik weet niet of wij nog aan een pensioensgerechtigde leeftijd kunnen denken in termen van 65, 70, 72 jaar, ik weet het niet. Ik denk eerlijk gezegd dat wij eerder in de richting van misschien wel 80 jaar moeten gaan kijken. Ben ik op mijn 80 nog vitaal genoeg om dan pas echt te beginnen genieten van het leven? Ik weet het niet. Dus ik kan maar beter de tijd die ik nu heb, waarin ik gezond ben, zo gelukkig mogelijk maken. Want als we een heel snelle rekensom maken, dan beseffen we heel gemakkelijk dat we 1/3 van onze actieve tijd doorbrengen op het, op het werk. Hè. Dus als we 1/3 van ons leven zeggen, het hoeft helemaal niet oké te zijn, ik accepteer elke omstandigheid die zich voordoet, want ik heb rekeningen te betalen, en we hebben geen zicht meer op het fijne leven na onze actieve carrière, ja, zijn we dan echt gewoon geboren om te werken? Punt. En dat is een beeld waar heel veel mensen zich vragen bij beginnen stellen.
Dat is een punt om zich vragen bij te stellen, effectief.
Ja. Klopt. Klopt. Dus ik ben heel erg blij dat ik hier ben vandaag. Prima. Mijn werkgeluk zit goed.
Ja. Stel, ik ben werkgever. Ik wil er alles aan doen, uiteraard, om mijn werknemers zoveel mogelijk werkgeluk te laten ervaren. Wat kan ik als werkgever doen? Welke stappen kan ik zetten om daarmee te starten? Heb je daar concrete tips over vanuit jouw ervaring?
Absoluut. De grote tip, hij is redelijk vaag, maar ik ga hem daarna wat concreter maken. Maar zorg voor een beleid. Een beleid waarin op een strategische manier wordt werk gemaakt van welzijn op het werk, werkgeluk, nadat duidelijk is geworden dat die basis voorwaarden, die basisomstandigheden voor werktevredenheid, dat die in orde zijn. Okay. Wat moet een werkgever vooral niet gaan doen? En wat zien we helaas heel vaak in de realiteit? Massa's geld investeren in die lucky shots of happiness. Ik zou je willen uitnodigen, Geert, om met mij eens mee de ronde van België te doen. Bedrijven te gaan bezoeken die vandaag een hotshot fitnesszaal hebben. En de teleurgestelde werkgever die zegt, Griet, allee, kijk, dat heeft hier handenvol geld gekost. Wordt niet gebruikt. Wat heb ik fout gedaan? Mm-hmm. De werkgevers die zeggen, kijk, wij hebben massagestoelen, wij hebben gratis fruit elke week, wij hebben pingpongtafels, allee, wij hebben fantastische dingen. En dan volgt die ontnuchtering, want ik investeer, het kost mij veel geld, het kost mij ook vaak tijd en energie om die dingen te realiseren. En blijkbaar helpt dat niet. Tuurlijk niet, want het gaat niet over dingen doen voor je werknemers als werkgever, maar het gaat vooral om die omstandigheden creëren. En wat we heel vaak zien, in het voorbeeld van die hotshot fitnesszaal bijvoorbeeld, dat is frustratie die ontstaat op de werkvloer, want mensen verdrinken. Er zijn mensen ziek gevallen, we hebben de crisis in 2008 gehad, het is vandaag geen crisis meer, maar die heeft wel het nieuwe normaal met zich meegebracht, dat we met minder mensen hetzelfde, om niet te zeggen nog meer werk moeten verrichten. En mensen hebben zoiets van, ja, maar ik kan het niet meer aan. Ik zie mijn collega's ook moeite hebben om gewoon het hoofd boven water te houden. Dus wij vragen meer handen, meer man- of vrouwkracht. En we krijgen daar heel vaak te horen, daar is geen budget voor. En dan zien ze die fitnesstoestellen staan blinken. Dan zien ze dat schitterend gala-diner, waar blijkbaar wel geld voor is. En dat maakt dat je als werkgever onbewust en zeker ongewild heel vaak dingen gaat doen die net contraproductief werken als het gaat over werkgeluk. Het gaat eigenlijk, het kan over heel kleine dingen gaan. Eens dat die basiswerktevredenheid goed zit, eens dat je hebt werk gemaakt van een welzijnsbeleid, dan gaat het heel vaak over ervoor zorgen dat mensen hun job kunnen doen en toch nog de kans hebben om het menselijk contact op hun werk te kunnen gaan realiseren. Als mensen zeggen, ik heb geen tijd meer om meer dan 1 keer per dag naar het koffieapparaat te lopen. Dus ik heb mezelf een thermos aangeschaft dat ik 1 keer kan gaan en toch minstens tot aan de middagpauze doorkom. Dan heb je een probleem als werkgever. Want waar worden de menselijke contacten gelegd? Niet in de back-to-back meetings. Niet in de formele agendas en mannen focus, want time is money. Maar wel in die kleine momentjes waarop dat je zegt, ik ontmoet iemand in de gang, onderweg, aan het koffiemachine en ik praat even. Ik stel jou de vraag, Hoe gaat het met jou? En dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal als tip dat ik ook aan werkgevers zou willen meegeven. Staar je niet blind op functietitels. Mm-hmm. Het gaat niet over de functie en zeker niet over de titel. Het gaat over de mens achter die functietitel. En creëer daar kansen om van mens tot mens samen tot een heel sterk verhaal te komen. Op die manier kan je een wereld van verschil maken.
Ja, perfect. Je vermeldt het koffiemachine als belangrijke plaats op de werkvloer om contact met collega's te hebben. Misschien een vraag daarop aansluitend. De werkomgeving, ook groen op het werk, hoe belangrijk speelt dat een rol voor het werkgeluk?
Superbelangrijke rol. En daar zien we dat dat niet altijd evident realiseerbaar is. Want voor heel veel werkgevers is het nu eenmaal de realiteit. Kijk, ik moet het doen met het gebouw dat we nu hebben, ja, met de omstandigheden die we nu hebben. Tegelijk zie ik ook meer en meer werkgevers die daar wel over aan het nadenken zijn. Niet altijd met werkgeluk als prioriteit, denk ik dan. Want wat zien we vandaag de dag? Ja, bijvoorbeeld steeds meer bedrijven die richting landschapsbureaus trekken. Dat helpt niet als we het werkgeluk willen bevorderen. Want als we dan kijken naar werkgeluk als de next level van welzijn op het werk. Welzijn op het werk gaat onder andere over mij kunnen concentreren. Mij kunnen focussen op de taken die ik aan het doen ben. En stel dat er hier 20 mensen rondom ons nu aan het praten zijn, want ze hebben telefoontjes gekregen, ze zijn aan het typen wat ook lawaai maakt. Iemand staat recht om iets van de printer te halen, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal storende prikkels. En die prikkels, ja, die maken mij moe. Ik moet ergens gaan selecteren en zeggen, ik moet een paar dingen buitensluiten, waardoor we heel dat menselijk aspect eigenlijk onder spanning brengen. En dat is een heel spijtig verhaal. Ik was onlangs in een bedrijf, zij zijn pas verhuisd van een vrij oud kantoorgebouw. Ieder had daar zijn eigen kantoor. Als ik zeg ieder, er zaten maximum 2-3 mensen in één ruimte samen te werken. En ze vonden dat het hoog tijd was om moderner uit de hoek te komen. Dus ze hebben nu een fantastisch high-tech gebouw. Er is rekening gehouden met bijvoorbeeld geluidsprikkels. Dus er zijn geluidsarme voorzieningen en dergelijke getroffen. Maar wat blijkt? Er zitten gewoon heel veel mensen in één ruimte. Met heel het nieuwe werken hebben ze ook minder plaats voorzien dan dat er werkelijk mensen in hun organisatie zitten. Dus je kan tot dagen komen waarop mensen aankomen en zeggen, oei, er is geen plaats voor mij vandaag. Ja, nee, want ja, we kunnen maar 80% van onze organisatie fysiek neerzetten. Dat helpt natuurlijk niet. En dan zie je een wedrace ontstaan, eigenlijk vergelijkbaar met de handdoeken 's ochtends in de hotels. Hè. Ik moet mijn stoel verzekeren. Dus in flexibele werktijden, wat werkgeluk zou kunnen bevorderen, zie je dan mensen die beginnen binnenstromen vanaf 7 uur en vroeger om toch maar zeker te zijn van een goede plek te hebben, want een plek is nog niet per se een goede plek. En dat helpt natuurlijk niet als het gaat over werkgeluk. Dus ik denk dat we daar van onze buurlanden heel veel kunnen leren. Nederland, als we kijken naar werkgeluk, staat een heel eind verder dan België. En als we nog een beetje verder naar het noorden gaan, Scandinavië, is heel veel geëxperimenteerd met landschapsbureaus, omdat we nu op dit voorbeeld ook aan het doorspreken zijn. En wat zien we daar? Als bedrijven daar kiezen voor een landschapsbureau, dan kiezen ze voor 3 grote ruimtes. En dan hebben ze de ruimte die zegt, kijk, hier is de mogelijkheid om in stilte te werken. Heb jij een focustaak, dan moet jij jouw dag zo indelen. Tijdens die focustaak ga ik in de stilteruimte zitten. En daar kunnen heel wat mensen bij elkaar zitten en toch kan je een speld horen vallen. En je hoort het getokkel op de pc. Daarnaast hebben ze het overlegverhaal, een groot platform waar mensen kunnen terechtkomen om op een rustige manier, bijna fluisterend, zeker niet luid, met elkaar zachtjes te overleggen. Heel korte contactmomenten. Geert, ik ben even vastgelopen in iets. Kijk eens even mee naar dit project. Ah, voilà, en ik kan verder. En misschien ga ik terug naar de stilteruimte. Derde ruimte die ze voorzien is het cafetariaplan, zoals dat dan genaamd wordt. Mm-hmm. Waarbij mensen simpelweg duidelijk kunnen doorspreken, echt kunnen gaan discussiëren, meetings kunnen gaan voeren, waarbij dat ze in de interactie gaan treden, waarbij je ook terecht kan nog altijd in vergaderzalen, maar daar mag iedereen eigenlijk gewoon zijn zeg doen. En op die manier zie je een heel andere organisatie van het werk ontstaan. Mensen gaan niet meer 's morgens aankomen, hun plek innemen en daar heel de dag blijven zitten, maar gaan afhankelijk van de taak die ze uitvoeren naar de ene kant van het verhaal over de middenkant naar het einde van het verhaal en dan weer terug, kan allemaal.
Dus facility management heeft ook een belangrijke rol.
Zeker.
Samen met de preventieadviseur bijvoorbeeld.
Om absoluut, dat te regelen. Absoluut. Als we kijken naar werkgeluk in de praktijk, als je daar een geslaagd verhaal van wilt maken, dan gaat dat over een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. En je kan gaan delen tussen werkgever en medewerker, maar bij die medewerkers onderling zie je ook verschillende rollen die ingevuld kunnen worden, waarin we samen sterk staan. Want heel vaak gebeurt het dat bijvoorbeeld HR een aantal aspecten heeft. Hè, informatie over wie is er aanwezig, wie is er langdurig ziek, bijvoorbeeld. Preventieadviseur doet zijn stinkende best om te werken op het welzijn van de mensen, maar weet eigenlijk helemaal niks van die statistieken. Wordt wel of niet mee aan tafel gevraagd in het uitstippelen van het beleid. Waar dan misschien nog een feel-good committee zit, waar misschien nog een teamleader zit die zich het lot van zijn mensen aantrekt. En als wij allemaal op ons eiland werken, gaan we nooit tot een deftig beleid komen. We hebben daar echt elkaar nodig, los van de functietitel ook weer, maar echt van de rol die mensen invullen om samen te komen tot zo goed mogelijke voorwaarden die leiden tot werkgeluk.
Oké. Okay. Je noemde al Nederland en Scandinavië als landen die goed scoren tegenover België. Je noemde ook al een paar voorbeelden. Zijn er nog lessen die we kunnen leren uit de buurlanden of andere landen?
Zeker wel. Ik heb het voordeel dat ik samen met Triangle zijn wij een aantal jaar geleden ingestapt in een internationaal netwerk. Dat was onder leiding van een Deense organisatie. Op dit moment zijn wij een van de trekkers van dat netwerk, omdat de Deense organisatie zegt, kijk, even voor ons time-out. We moeten ook zorgen voor ons eigen welzijn, ons eigen werkgeluk. Dus we hebben nu op dit eigenste moment de kans om samen met de UK, Nederland en Canada dat netwerk mee vorm te geven, echt mee aan die kaart te trekken. En wat zie je daar? Los van de culturen en de verschillen in communicatie die er misschien zijn door die culturen, hebben wij allemaal last van hetzelfde. Ik was ervan overtuigd, als er nu één land is waar dat ze echt geen stress- en burn-out-problemen hebben, dan is het wel Australië. Als ik kijk naar de series op tv, iedereen gaat er surfen, te pas en te onpas. De zon schijnt daar toch wel vrij geregeld. The happy life, toch? En toen ontmoette ik mijn Australische collega, Dr. Jenny Brockes. En ik stelde haar heel oprecht de vraag van, zeg maar, waarom ben jij bezig met werkgeluk? Want allez, is dat dan een issue bij jullie? En ze keek naar mij en zei, maar natuurlijk. Wij hebben in gans de wereld eigenlijk hetzelfde probleem. Ook in Afrika. Wij hebben collega's in Botswana bijvoorbeeld die zeggen, kijk, er is zoveel werkdruk ontstaan. Stress, burn-out hangt ook een beetje van de cultuur af welke termen je kiest. Of het een individueel probleem is, dan gaan we voor stress kiezen als woord. Maken we er liever een maatschappelijk probleem van, dan gaan we vooral over burn-out spreken. Maar we lopen allemaal tegen hetzelfde aan. Ook de Aziatische collega's zeggen, kijk, mensen vallen letterlijk dood op straat wegens te veel werkdruk. En dat kunnen we curatief gaan aanpakken door te wachten tot mensen ziek worden en ze dan te begeleiden naar gezondheid. Vanuit werkgeluk, dat is die algemene deler ook die we doorheen alle landen heen zien, kiezen wij ervoor om zo preventief mogelijk te gaan werken. En daar zien we dezelfde issues, namelijk de meeste medewerkers begrijpen ondertussen, ja, we moeten iets durven doen, want het is hier en nu dat het mag gebeuren rond werkgeluk, rond geluk tout court. Heel veel werkgevers, die lopen dan vast in, maar hoeveel gaat dit mij kosten? Werkgeluk is geen kost. Werkgeluk is een investering. Duurzame investering leidt tot duurzame resultaten. En het belangrijkste kapitaal binnen jouw organisatie, dat zijn jouw mensen, dat is jouw menselijk kapitaal. En daar zien we dat los van de culturen, over gans de wereld heen, heel veel mensen eigenlijk ja, vastlopen in het gegeven. Ja, maar dat menselijk stuk is zo belangrijk, maar ik krijg het niet verkocht.
Verkocht.
Ja.
Je meldt in een aantal landen internationaal dat werkelijk speelt als fenomeen.
Klopt.
Ik denk dat bereikbaarheid, sociale media, daar ook een belangrijke rol in spelen. Wat is jouw ervaring daarmee binnen bedrijven? Speelt die bereikbaarheid, prikkelarme bureaus, sociale media, speelt die druk een grote rol?
Zeker, zeker. En als het gaat over die bereikbaarheid, dan gaat het eigenlijk vooral ook over een stukje opvoeding. Want er is een tijd geweest, laat ons zeggen ongeveer een jaar of 10 geleden ondertussen, 5 à 10 jaar geleden, was men ervan overtuigd van, kijk, we zitten nu met een aantal uitdagingen, waar niemand goed van weet, hoe moeten we daarmee omgaan? We hebben nu allemaal een laptop, we hebben allemaal een smartphone, Maar zo smart is die natuurlijk niet. Maar hoe leer je mensen dat het oké is van dat ding ook weer uit te zetten? Een laptop openklappen gaat voor iedereen heel gemakkelijk. Maar terug dichtklappen, zeker na de uren, is blijkbaar moeilijk. Hoe vaak ik mensen in onze trainingen hoor vertellen... Ik ging dan gisteravond nog een kwartiertje werken. En vooraleer dat ik het besefte, was ik 2 uur verder. Wat is er gebeurd? Ja, we zijn heel erg verknocht aan die technologie. Het doet ons ook met de beste bedoelingen. Geeft het ons een aantal overtuigingen waarvan dat we op het eerste zicht denken, dat is goed voor ons. Want als ik nu nog even doorwerk, heb ik morgen minder stress. Ja. Maar als dat idee consequent naar boven komt, ja, dan ga ik mezelf heel veel stress aan de hand doen. Dat stukje opvoeding waarover ik net sprak, ik denk dat we daar broodnodig moeten durven werk maken van de assertieve opvoeding van onze kinderen, onze jongeren, maar ook onze volwassenen, waarin dat we hen duidelijk maken dat het echt oké is van grenzen te stellen, je eigen grenzen te erkennen, te herkennen. Want wat zien we vandaag de dag? Niemand weet hoe dat we op een gezonde manier met al die tools kunnen omgaan. En we dachten een aantal jaar geleden, er gaat een jonge generatie op de arbeidsmarkt komen die dat wel weet. Want die hebben hun ouders zien ten onder gaan of in moeilijkheden zien komen. Dus voilà, die gaan de dingen anders aanpakken. Klopt, we zien jongere generaties op een andere manier naar de realiteit kijken. Maar heel dat stukje technologie is ook voor hen een uitdaging. Want ze zijn dan wel geboren met de smartphone in de hand... Of de muis in de hand van de computer. Maar dat wil niet zeggen dat ze weten hoe dat ze er gezond mee kunnen omgaan. Ja. Dus op dat vlak denk ik dat heel het concept van leren omgaan met digitale middelen toch ook een heel belangrijk fenomeen is.
Ja. Misschien een afsluitende of bijna afsluitende vraag. Met Triangle, jouw kantoor, organiseer je ook jaarlijks de Week van het Werkgeluk.
Klopt.
Kun je daar iets kort over vertellen, wat die week precies inhoudt?
Tuurlijk, het is een internationaal gebeuren. We organiseren in 2020 voor de 3e keer op rij de Week van het Werkgeluk, waarbij dat we bedrijven, organisaties, mensen oproepen om eens even stil te staan bij werkgeluk. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Op de manier waarop dat wij het ook net beschreven hebben. Hè? Dus niet de happy, flappy benadering, maar echt werkgeluk in de praktijk. What's in it for me, for us? En daar dingen rond te gaan doen. En dat kan op individueel vlak door het manifest voor werkgeluk te ondertekenen. Dat vind je op de website www.weekvanhetwerkgeluk.be. Dat kan je als organisatie doen door een activiteit te organiseren. We hebben in het verleden al heel veel infosessies zien ontstaan, workshops, lunch-and-learn-sessies. Evengoed bedrijven die zeiden, wij gaan teambuilden of wij hebben een gezond ontbijt voor gans onze ploeg, bijvoorbeeld. Dus elke activiteit die jij op de kalender wil zetten, die verzamelen we graag in het overzicht van Week van het Werkgeluk. Derde ding dat je kan doen, is zeggen, ik word ambassadeur. Kan je als individu, maar zeker ook als organisatie. Waarbij dat je zegt, ik ga mee aan die kar trekken. Ik gebruik die sociale media ook mee om duidelijk te maken dat werkgeluk de normaalste zaak van de wereld zou moeten kunnen zijn. Voor iedereen. Want dat is de missie van de Week van het Werkgeluk.
Oké. Okay. Laatste vraag. Als we 3 tips zouden moeten krijgen van jou om werkgeluk op de werkvloer te vergroten, wat zou je de werkgevers aanraden en de werknemers aanraden?
Voor beiden zou ik zeggen, praat met elkaar. We kunnen nog altijd niet in mekaars hoofd kijken om te ontdekken wat heb jij nu nodig en hoe gaat het nu met jou? En dat praten bedoel ik op een heel informele manier. Tussen werkgever en medewerker, maar zeker ook tussen medewerkers onderling. En medewerkers zijn ook leidinggevende, is ook het C-level bijvoorbeeld. Dus praten, dat is zeker een hele belangrijke. Tweede ding dat ik zou willen meegeven als tip is, begin bij jezelf. Want ja, happiness is contagious. Ik heb hier mijn visitekaartje bij. Wij hebben bij Triangle allemaal ons eigen visitekaartje mee. Wat dat vrij logisch is natuurlijk, maar met onze eigen slogan op. Mijn collega Madeleine heeft op haar visitekaartje staan, happiness is contagious. Give yourself a break, is hetgeen dat op mijne staat. En op het moment dat ik zorg voor mijn werkgeluk en ik voel mij goed in mijn vel, dan ga ik onmiddellijk een impact hebben op jouw werkgeluk. Net zoals als ik hier zit van, amai, zeg, het is hier keigezellig vandaag, dan ga jij ook voelen van, oei, ja, de vibe zit niet zo goed. Dus begin bij jezelf, tweede tip. Derde tip, maak het niet te groot. Elke kleine stap in de gezonde, goede richting, dat is een goede stap. En ga eens kijken hoe jij met heel kleine inspanningen toch een wereld van verschil kan maken. Voor mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld, ik start mijn dag met mijn tasvol happiness. Mm-hmm. Dit is iets dat veel herinnering met zich meebrengt. Dat heeft een vrolijke kleur. Dit doet mij telkens denken aan een van mijn reizen die ik gemaakt heb. Mijn dag die is goed gestart. En de energie die ik 's morgens mee naar het werk neem, dat is hetgeen dat op de werkvloer terechtkomt, waar ik heel de dag mee door kan. Dus moeilijk om dan niet te beginnen glimlachen.
Perfect, Griet. Bedankt voor de tips. En hiermee gaan we aan de slag.
Graag gedaan. Dank je wel.
Alsjeblieft.